Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Willen we elkander gaan zingen uit de 110e psalm? En daarvan nader het eerste vers. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op den troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. Psalm 110 en dan nu het eerste vers. Wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en op deze tweede Pinksterdag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Athanasius. Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen, de zelfstandigheid, te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heiligen Geestes is een ander, maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie Heeren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van den Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van den Vader en den Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders. Eén Zoon, niet drie zonen. Eén Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk, zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is ook tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in den tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebben een redelijke ziel en menselijk vlees. Den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus. Die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des almachtigen vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Bij wiens komst alle mensen zullen wederop staan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. De schriftlezing voor deze morgenuren kunt u vinden in het tweede boek van Lucas, de Handelingen der Apostelen. En daarvan nader het tweede hoofdstuk, en wel de verzen 14 tot en met 36. Handelingen 2, de verzen 14 tot en met 36. Maar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van den dag. Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zoon en uw dochter zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen, en ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in den hemel, boven, en teken op de aarde, beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden, betoont door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft. De smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag den Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn lendenen zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan we alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben door de voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. Tot zover. Laat ons nu des Heeren heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere getrouwe God des hemels en der aarde, zo geef gij aan het begin van deze dienst op de tweede Pinksterdag, dat we tot u mogen naderen in het gebed, en dat op zichzelf is al een groot wonder. Want gij had ons voor uw aangezicht weg kunnen doen, maar dat doet gij niet. Hoewel onze natuur al zo verdorven is dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, toch brengt gij ons hier tezamen in uw bedehuis, opdat we ook zouden horen dat we weliswaar geneigd zijn tot alle kwaad en onbekwaam zijn tot enig goed, maar ook dat tenzij we door de Geest Gods wederom geboren worden. Gij werkt door uw Heilige Geest. Die Geest waarvan we beleden hebben dat hij van de Vader en de Zoon uitgaat. Die Geest van wie de Heer Jezus ook gezegd heeft, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En zo mag de verkondiging doorgaan tot op de huidige dag. En zo regeert hij ten hemel gevaren zalig maken. O Heere, wil ze ook deze morgen onder ons werken, hier in uw huis en ook bij degenen die thuis mogen meeluisteren. Ja, Heere, want het is zo nodig dat we niet alleen beseffen dat het een voorrecht is dat we in uw huis mogen zijn, ook op een maandag, maar dat we beseffen dat gij nog mest om onze boom komt te leggen en dat gij ons nog toeroept, zoek de Heere en leef, zoek de Heere en leef. Want gij heeft geen lust in de dood des goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Daarom doet gij de prediking uitgaan, opdat er een schare zal zijn die niemand tellen kan uit Jood en uit Heiden. Een schare die eeuwig u zal mogen toebrengen. De eer, de lofzegging, de dankzegging aan de aanbidding. Want dat zijt gij zo eeuwig waardig vanwege die onuitsprekelijke gave die gij gegeven hebt in uw Zoon. Heren, gij brengt ons hier tezamen. Mogelijk zijn er anderen die verhinderd zijn. Om allerlei omstandigheden kan dat wezen. Misschien door ziekte of ouderdom. Maar gij weet alle redenen, heren. En wil ge nabij zijn bij degenen die niet meer kunnen opgaan. Die de moeilijkheden van het lichaam gevoelen. De bezwaarlijkheden van de ouderdom. Wees gij nabij in het bijzonder bij de eenzamen. De mensen die alleen gaan. Heren, we horen het vaak dat op zogenaamde tweede dagen er familiebezoeken zijn. Maar er zijn ook mensen die bijna geen familie meer hebben, of helemaal niet. Wil gij ook zulke nabij zijn in de eenzaamheid van het huis, in de stilte die er kan wezen. Maar geef ook dat in die stilte gij over zoudt komen met de bediening van uw Heilige Geest. Want gij werkt toch juist in de stilte. Zoals gij uzelf aan Elia bij vernieuwing bekend hebt gemaakt, in het zuizen van een zachte stilte met een zachte, stille stem. Ik wil zo dan spreken, thuis en hier in uw huis, en zeg tot ons, zie, ik ben uw heil alleen. Heren, we vragen om opening van de schrift in de prediking. Het is een bekende geschiedenis. Maar geef dat uit die oude schat oude en nieuwe dingen tevoorschijn gebracht mogen worden door de werking van uw Heilige Geest. En wil ge zo werken onder jongeren. Breng ze bij uw woord, bewaar ze bij uw woord, maar dat vragen we ook voor de ouderen. O heren, het kan zijn dat we al een hoge leeftijd bereikt hebben en misschien altijd nog onveranderd, onvernieuwd zijn. Maar gij kunt de hardste harten verbreken en verbrijzelen door uw liefde die gij betoont in Christus. Heren, wil ge ook geven uw dienstknecht wat nodig is om uw woord te mogen prediken en wil zo zegenen en nabij zijn in het spreken, maar ook in het luisteren, in het bidden, in het orgelspel, in het zingen, in het geven van onze gaven. Heren, wil in ons midden zijn en hoor nog om uw verbonds om Jezus willen. Uit genade. Amen. We gaan zingen uit de 16e psalm, de verzen 4, 5 en 6. Ik zal den Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Het 5e, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. En het 6e, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indrukt vooruitzicht mij verheugde. We zijn collecte in deze dienst. De eerste collecte is de collecte voor de zending. De tweede collecte is voor de instandhouding eredienst bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. En de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. En de collecte worden van harte in de milddadigheid aanbevolen. Zingen we dan van Psalm 16, de versen 4, 5 en 6. tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte. We lezen nog de versen 32 en 33. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Die nadruk op de woorden wij en gij, die leg ik, omdat die in het oorspronkelijke ook staan, dus waarvan wij alle getuigen zijn. Daarmee bedoelt Petrus, hij en de apostelen en die daar zijn, en die de opgestane zaligmaker gezien hebben, en die verhoogde zaligmaker heeft de geest ontvangen van de Vader en heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. We schrijven dan boven de preek getuigen van de opstanding. En getuigen, dat bedoel ik hier niet als een werkwoord, maar als een zelfstandig naamwoord. Het gaat om degene die de getuigen zijn, die de opstanding gezien hebben, en nu van die opgestane zaligmaker gaan spreken. Dus getuigen van de opstanding. Drie gedachten vragen kort onze aandacht. Ten eerste, de koning stort uit. Ten tweede, de opgestane en verhoogde koning heeft getuigen die het namelijk gezien hebben. Ten derde, de geest werkt. Dus getuigen van de opstanding. Ten eerste, de koning stort uit. Ten tweede, de opgestane en verhoogde koning heeft getuigen. Ten derde, de geest werkt. Dus de koning stort uit. De opgestane en verhoogde koning heeft getuigen. De geest werkt. Dat zijn onze drie gedachten. En geven de Heer ons in spreken, luisteren, zijn leiding en onmisbare zegen tot de eer van zijn naam, tot onze ziel en zaligheid, dat zij zo. De eerste gedachte dus, de koning stort uit. Als Petrus op de Pinksterdag gaat spreken, dan weet hij wat de inhoud moet zijn van zijn betoog. Immers, de Heer Jezus had gesproken, hij had bevelen gegeven, zo kunt u lezen in Handelingen 1, voor zijn hemelvaart. Hij had bevelen gegeven aangaande het koninkrijk. En het is begrijpelijk dat die discipelen nu van dat koninkrijk van die koning willen gaan spreken. Maar ze moesten zien hoe de Heer Jezus zou opvaren naar den hemel. En daar had de Heer ze voor gewaarschuwd. Dat zal heel wat voor jullie betekenen. Daar hebben we het vorige week zondag ook over gehad. Wat zal het dan zijn? Zo gij de zoon des mensen zaagt opvaren, weg zou gaan. Maar de Heer had daarbij beloofd, ik zal u geen wezen laten, en daarvan kunt u heel veel lezen in Johannes 14 tot en met 16, maar ik zal een andere trooster geven, die zal met u zijn, die zal bij u blijven in der eeuwigheid. En dat wordt in Handelingen 1 herhaald. Die trooster, die onderwijzer, die zal komen, maar Petrus en de andere apostelen, er is nog een wachtenstijd. Hoe lang die wachtenstijd is, wisten ze niet. Wisten ze natuurlijk wel op de Pinksterdag. Want toen was die wachtenstijd, namelijk de wachtenstijd tot de werking van de Heilige Geest, die was toen voorbij. Maar op de hemelvaartsdag wisten ze dat niet. Hoe lang zou dat duren? En die wachtenstijd, die was dan voor de apostelen een oefentijd. Een oefentijd in stilte, in gebed, in het samen het aangezicht zoeken van de Heere. Dat de Heer op zijn tijd en wijze zou gaan werken. En dan op die 50ste paasdag, u weet, Pinksteren komt af van een Grieks woord, dat betekent 50. Op de 50ste paasdag gebeurt er een wonder. De Heere gaat spreken. Ja, hij beademt als het ware vanuit de hemel de apostelen. En die gaan vervolgens spreken. En wat spreken ze dan? Dat weten we niet precies. Maar we weten wel dat ze groot spreken van de Heer en de dienst. Want de mensen die daar staan, die horen in hun eigen talen spreken over de grote werken Gods. En wat is nu het grote werk Gods waarover ze spreken? Wel, ze zijn getuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. En daarvan gaan ze spreken. Maar ondertussen zijn er mensen die zeggen, maar ja, wat we daar allemaal horen, het is niet te begrijpen. Ze zijn vol zoete wijns, ze hebben gedronken. Het is niet zo, het is nog maar 9 uur 's ochtends, de derde uur van de dag. En dan neemt Petrus echt het woord. Een preek gaat beginnen. Een preek waarbij Petrus de woorden mag doorgeven die de Heer hem zelf geleerd had. En dan moet u toch iets opvallen. Het is een preek die bestaat uit 3 punten. U weet, veel dominees hebben 3 punten bij een preek. Deze ook. Maar Petrus ook. Eigenlijk de preek bestaat uit 3 gedeelten. Het eerste gedeelte begint in vers 14 met de aanspraak: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont. Het tweede deel van zijn preek begint in vers 22 met: gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. En dan het derde gedeelte van de preek begint in vers 29 met: gij mannen, broeders. Dus 3 punten zou je kunnen zeggen. En het eerste punt, dat begint dus met: gij Joodse mannen. Dan gaat Petrus aanhalen uit het Oude Testament. Want het zijn de schriften die wijzen op de Heer Jezus Christus, zoals de Heer zelf gezegd heeft. Onderzoek de schriften, want die zijn het van mij, die het van mij getuigen. En Petrus, door Gods geest geleid, kan dan ook niet anders en wil niet anders en mag niet anders dan vanuit het Oude Testament spreken. En dan haalt hij de profeet Joël aan. En in Joël wordt iets beloofd. De belofte van de Heilige Geest. De belofte des Vaders, zoals we in dit hoofdstuk ook kunnen noemen. Petrus wil dus zeggen, wat er nu gebeurt met Pinksteren, wat er gebeurt, die uitstorting van de Heilige Geest, dat is al voorzegd door de profeet Joël. En daarvan ga ik dus spreken. Dat de profeet Joël erover gesproken heeft: ik spreek maar de schriften na, zegt hij. En wat hij daarna spreekt is: het zal zijn in de laatste dagen. Geliefden, ik weet niet zeker of ik het u gezegd heb vorige week, maar als we het over de eindtijd hebben, weten we dan wel goed wat we zeggen. De Bijbel is duidelijk over de eindtijd. Als de Heer Jezus ten hemel opvaart, dan krijgen de discipelen te horen: hij zal alzo wederkeren. Dus die laatste tijd is de tijd tussen hemelvaartsdag en Pinksteren. Dat zijn de laatste dagen. Dat is de eindtijd. Zoals de apostel er ook over spreekt in zijn brief aan de Hebreeën, hoe de Heer onderwezen heeft in deze laatste dagen. Dus zeg niet, we zijn nu pas bij de eindtijd. Nee, die eindtijd is begonnen bij de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Maar bij de hemelvaart van de Heer Jezus Christus heeft de Heer beloofd dat hij de apostelen zou gaan bekwamen om te spreken van de opgestane zaligmaker. En die bekwaammaking die is van omhoog, vanuit de hemel. Geliefde, u moet maar eens opletten in de Bijbel. Als het gaat om het werk van God, dan wordt daar vaak gesproken over het spreken Gods. Gistermorgen zal hier ook gelezen zijn, Exodus 20. Die woorden: God, toen sprak God. Het wonder dat God spreekt, toen sprak God al deze woorden. Woorden die vanuit de hemel kwamen. En eigenlijk gebeurt met Pinksteren ook weer zoiets. Want er staat niet dat er zomaar een geweldige gedreven wind kwam. Maar vanuit de hemel kwam een geluid, heel letterlijk vertaald als van een geweldige adem. Zoals de Heer Jezus ook ademde op de discipelen, kunt u lezen in Lucas, toen hij sprak, ontvangt de Heilige Geest. Dus, de Heere spreekt vanuit de hemel in Exodus 20. Ik ben de Heere uw God. En zo spreekt de Heere ook door zijn geest vanuit de hemel. En vervult hij de apostelen met die geest, opdat ze zouden gaan spreken van het werk des Heeren. We zeiden, we leven in de eindtijd. En Petrus zegt ook, deze laatste dagen die nemen op een zeker ogenblik een einde. Er komt een dag van scheiding, een dag van oordeel. Ja, als je kijkt hoe Petrus begint met zijn eerste punt van de preek, dan zou je zeggen van nou, is dat nu wervend? Maakt dat mensen nu enthousiast? Je moet toch zo preken dat mensen getrokken worden, ja, zeker, maar ook eerlijk behandelen. En vanuit het Oude Testament, en dat kenden ze allemaal, goed, ik weet het, de Joden kenden vooral de Torah, de eerste 5 boeken van het Oude Testament, maar ook in de rest waren ze wel onderwezen. Petrus haalt de Torah aan niet alleen, maar hij haalt ook de geschriften aan en de profeten. En zo spreekt hij over Joël, die heeft voorzegd door Gods geest geleid, want hij was een profeet. En een profeet is iemand die de woorden Gods doorgeeft. Dat in die laatste dagen er gesproken zal worden. Ik zal uitstorten voor mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Let wel, dat profeteren is nooit een doel in zichzelf. Het is om iets bekend te maken. Daarom spreken de apostelen ook op de Pinksterdag. Daarom zie je op hun hoofden ook tongen, tekenen van de spraak, om het woord bekend te maken. Daar gaat het om. En zo zal het woord ook verder bekendgemaakt worden in die laatste dagen. En dat moet je niet alleen zien op de predikanten, om het zo maar eens uit te drukken. Maar dat moet je zien op die gehele gemeente. Die gemeente die vervolgd zal worden. Die gemeente waarvan veel leden gedood zullen worden. Toch zullen ze spreken. De Heere is waarlijk opgestaan. Toch zullen ze spreken. Het heil is in geen ander. Toch zullen ze spreken. Er is geen andere naam onder de hemel die onder de mensen gegeven is door welke we moeten zalig worden. Dan spreekt Petrus verder in dat eerste punt. Die eindtijd heeft op een zeker ogenblik wel een slot. En dan klinken de verschrikkelijke woorden. De zon zal haar straling verliezen. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed. Eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Die dag wordt in de evangelie vaak genoemd ook die dag. Met een bepaalde nadruk. En die dag is dan de dag des oordeels. De dag van de scheiding. U weet, het woord oordeel in onze taal betekent ook delen, scheiden. Scheiding tussen de bokken en de schapen. Maar daar stopt het niet, dat eerste punt van Petrus. Na dat aangrijpende woord van vers 20 eindigt zijn eerste punt met: en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Wat leren we hieruit? Wat is nu het bijzondere van Pinksteren? Ik denk, als je het willekeurig zo vraagt hier in de kerk, wat is Pinksteren? Nou, toen kwam de Heilige Geest. Punt. Nou, als met Pinksteren pas de Heilige Geest komt, dan is het wel heel erg voor al de heiligen uit het Oude Testament. Kunnen die dan zalig geworden zijn? Nee. Want het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest. Het bijzondere van Pinksteren is niet zozeer dat de Heilige Geest komt, want hij is steeds de komende. Hij is van eeuwigheid uitgaande van de Vader en de Zoon, zo hebben we beleden. Maar het bijzondere van Pinksteren is dat die Heilige Geest komt om de apostelen bekwaam te maken dat er gesproken wordt van de opgestane zaligmaker. Dus je zou kunnen zeggen, Pinksteren is het feest van de prediking, van het spreken Gods. Let erop, steeds gaat het om spreken. In Exodus 20, wat ik net aanhaalde, het spreken van boven, toen sprak God al deze woorden. En ook hier gaat het om het spreken Gods, opdat het evangelie van de opgestane zaligmaker verkondigd mag worden. En opdat mensen de zaligheid zouden vinden in hem. Zoals Johannes zegt, dit is alles geschreven, opdat gij gelovende het leven zoudt hebben in zijn naam. Handelingen is het boek van de uitbreiding van het koninkrijk. Handelingen is het boek van de verkondiging van het evangelie. Beginnende van Jeruzalem, dan geheel Judea, maar vervolgens ook Samaria en tot aan de uiterste einde der aarde. Ook degenen die verre zijn, worden nabij door Christus. Zalig worden. De apostel spreekt over het naderende oordeel. Maar ook hoe er een ontvlieden is van de toekomende toren. En iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan wil ik toch dit benadrukken, geliefde. We horen veel preken, hier en waar dan ook. Maar met al die preken heeft de Heere het behoud van zondaren op het oog. Ook dat scherpe eerste punt van de preek van Petrus is uiteindelijk om erop te wijzen, er is een ontvlieden van de toekomende toren, maar alleen in het aanroepen van de naam des Heren. Ja, welke Heren bedoelt hij dan? De Vader is Heren, de Zoon is Heren, de Heilige Geest is Heren. Dat maakt Petrus op een andere plaats duidelijk, als hij zegt, er is geen andere naam onder de hemel die onder de mensen gegeven is, door welke we moeten zalig worden. Dus één naam is onze hopen, één grond heeft Christus kerk. Buiten die naam is de zaligheid niet, in die naam is er volkomen zaligheid voor uitgewerkte zondaren. Dat is dus het eerste deel van de preek van Petrus. Er komt oordeel, we leven de laatste dagen, maar wanhoop niet. In Christus, de opgestane, de levende, is behoud. Maar dan moet Petrus ook wel van de levende gaan spreken. En dat gebeurt dan in het tweede deel van zijn preek. Preek die begint met gij Israëlitische mannen. En dan begint hij heel eenvoudig de geschiedenis, de verhalen van wat er in Jeruzalem gebeurd is, hoe hij gedood is, hoe de Joodse raad daar de Romeinen voor gebruikt heeft. Maar dan zegt hij in het 24e vers, let op, mensen hebben hem gedood, God heeft hem opgewekt. En dat is al door een andere profeet voorzegd. Had hij het in het eerste punt over de profeet Joël, in het tweede punt heeft hij het over de profeet David. David, was die een profeet? Ja, kijk maar wat er staat in vers 30. Heeft het over de patriarch David. Patriarch betekent de aartsvader. Maar hij zegt ook, die patriarch David was een profeet in het 30e vers. Dat is belangrijk om dat te melden. Petrus zegt dus, heel eenvoudig, Joël was een profeet, zo was ook David een profeet. En weer, wat was de taak van een profeet? Om de woorden van God door te geven. David spreekt over de Heer Jezus. Dat moet wel profetisch zijn, zegt Petrus, want David zelf, ja, die is dood. David, zijn graf, is onder ons, zo staat in vers 29, tot op deze dag. Het moet dus gaan om meer dan David. Het moet gaan om de koning, een afstammeling van David. Ja, maar het was met het huis van David toch afgelopen. Ja, het was met het huis van David afgelopen. Kunt u lezen hoe het gegaan is met Zedekia en zijn zonen. Er was totaal geen verwachting meer. Zou er nog een koninkrijk van David komen? Ja, dat koninkrijk zou er komen. En die leeuw uit de stam van Juda zou verwekt worden. Een koningszoon dus. En let op. In het Oude Testament werden profeten gezalfd, priesters werden gezalfd, koningen werden gezalfd. En vaak werd in het Oude Testament ook een koning gewoon eenvoudig een gezalfde genoemd. Een Mashiach, een Messias, een Christus. Het is zelfs zo dat in het Oude Testament Saul een keer de gezalfde des Heren genoemd wordt. En dat was hij ook. Hij was gezalfd tot koning. Dus het woord zalving wordt vooral voor koningen gebruikt. De gezalfde, dan sprak men over koningen, hoewel ook profeten en priesters gezalfd werden. En wat zegt Petrus nu hier? David was een profeet. En David wist van de belofte des vaders. Zoals Joël ook wist van de belofte des vaders, als hij spreekt over het uitstorten van de geest op alle vlees. Nou, zo zegt hij, zo is ook David een profeet. David was een profeet en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn ellendende, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, en dan even goed meelezen. Als u uw Bijbeltje voor u hebt in de Statenvertaling, dan ziet u aan het eind van vers 30 hem schuin gedrukt staan. Betekent in het Grieks staat het er niet. En het woordje zijn staat met een kleine zet. U zegt, ja, maar Christus zit toch op zijn troon? Dat moet toch zijn met een hoofdletter zijn? Maar Petrus bedoelt hier, die troon van David, die was leeg. En op die troon van David wordt een gezalfde verwekt, de Christus, en die gaat op die troon zitten. En dan grijpt in derde punt Petrus terug op wat er in het 27e vers staat. In zijn tweede punt, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. En dan zegt hij, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus, let op, hij spreekt dus over de opstanding van Christus, en dan verbindt Petrus dat met Jezus van Nazareth. Deze Christus, dat is deze Jezus. Die heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Dan moet u eens in gedachten tussen die hoorders gaan staan. Die mensen daar op dat tempelplein. Wat zullen die gedacht hebben bij de belofte des vaders? De een zal gedacht hebben, ja, de belofte des vaders is de uitstorting van de Heilige Geest, zoals Petrus net aangehaald heeft, uit Joël. Een ander zal denken, de belofte des vaders, ja, dat is wat de profeet David heeft gezegd. Dat er op de troon van David een Christus zal komen. Neem deze twee gedachten samen. Het eerste is ten volle waar, want Petrus houdt de profeet Joël aan. De Heilige Geest zal uitgestort worden. Ook het tweede is volkomen waar, want de Vader had ook beloofd, en David wist dat, dat op de troon van David de Christus komen zou. En daarom noemde ik mijn eerste punt, de koning stort uit. Want dat staat hier. Die koning, dat is Jezus. Hij is verhoogd, hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft de belofte van de Heilige Geest ontvangen, de beloofde Heilige Geest. Hij heeft ook de belofte ontvangen, als het ware uit het Oude Testament, dat hij de koning zou zijn. Hij heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Wat er dus niet staat is, hoorders, luister goed naar onze preek. Het is onze preek. Nee, hij, de koning, geeft bevelen, zoals in Handelingen 1 in het begin staat. Hij geeft de kracht des geestes. Hij stort die geest uit op alle vlees. Hij zegt er dus mee, de Heilige Geest wordt uitgestort, maar het is de koning, de Christus, die dit uitstort, de belofte van de Vader, en daarom belijden we ook dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en de Zoon. Maar waarom stort hij die geest uit? Opdat onkundigen, mensen die niet geleerd hebben, zouden gaan spreken van die opgestane zaligmaker. Zij, Petrus en de andere apostelen, hadden die opgestane zaligmaker gezien. Ja, zult u zeggen. Maar hoe zit het nou met ons? Wat voor troost ligt daarin? Voor mij? Denk daar eens over na, geliefde. Als de hier zou gestaan hebben, de Heilige Geest is zomaar iets van mensen, een bepaalde gedachte of wat dan ook. Wat zou dat ellendig zijn? Maar hier zegt Petrus, wij zijn het ten diepste niet die spreken. God spreekt, Christus spreekt, met alle scherpte. Maar hij heeft het behoud op uw oog, op zijn oog. Nu moet u goed bedenken, wij zitten hier, staan hier als zondaren. In deze laatste dagen. Maar wat predikt ons nu Handelingen? Dat Petrus de schuld aanwijst, dat zullen we zo even aanstippen. Maar hij wijst ons ook aan die volkomen zaligmaker. En hoe werkt de Heere dat dan, door zijn Heilige Geest? Wat is nou een kenmerk van het werk van de Heilige Geest? We zullen zo wat kenmerken noemen. Maar een van de kenmerken is de liefde die in het hart uitgestort wordt. De liefde tot de Heer en zijn dienst. De liefde die ook doet vragen, te midden van alle aanvechting en bestrijding, is er nog een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade aangenomen te worden, wederom in Gods gunst te komen. En let dan op wat Petrus doet. Hij zegt, wij apostelen zijn alle getuigen. Gij, hoorders, ziet en hoort nu wat er gebeurt. Ga er dus niet aan voorbij, zegt hij. Je ziet het toch, je hoort het toch, je merkt het toch. En zo ook de prediking vandaag de dag. Zoveel preken gehoord, zei ik daarnet. Maar gaat u eraan voorbij? Of mag u hem nederig te voet vallen om van hem zijn wegen te leren? De koning stort uit. De tweede gedachte is, de opgestaan en verhoogde koning heeft getuigen. We gaan terug naar vers 32. Waarom zegt de apostel zo met nadruk, waarvan wij alle getuigen zijn? Ik heb het al eens vaker gezegd. Het woordje getuigen heeft te maken met spreken. Je hoort ook wel eens zeggen van voordat de Heere ten hemel opvaart, geeft hij een belofte en geeft hij een opdracht. Dat is niet helemaal juist weergegeven. Hij zegt, ge zult ontvangen de kracht uit de hoogte en ge zult mijn getuige zijn. En dat moet je niet vertalen als, gij moet gaan getuigen. We hebben van getuigen als het ware een werkwoord gemaakt, wat zoveel betekent als spreken, als evangeliseren, terwijl we de oorspronkelijke betekenis van het woord getuigen eigenlijk zijn kwijtgeraakt. De Heer Jezus zegt, gij zult ontvangen die kracht. Je zult ontvangen die kracht uit de hoogte. Bij de Heere vandaan. Zo zult ge ook vanuit de hoogte mijn getuige zijn door die invloeiende werking van de Heilige Geest. Die in een nieuw, godzalig leven doet wandelen, maar die ook doet spreken van mij. Dus niet van gij moet gaan getuigen. Nee, gij zult het gezien hebben. En daarom zult ge spreken. Je zou kunnen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Geliefde, de Heere spreekt over wat hij zal gaan doen vanuit de hoogte. De kracht zal hij geven vanuit de hoogte. En gij zult mijn getuige zijn, gij zult mijn als opgestane gezien hebben. Op die voorwaarde werd ook Matthias tot de apostelen gekozen. Hij moest de opgestane zaligmaker gezien hebben. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, een heel eenvoudig voorbeeld. Stel, er is iets gebeurd. Iets vervelends. En ik denk van ja, ik heb ervan gehoord. Dat en dat is daar en daar gebeurd. Ik ga er maar met de politie over praten. Wat is het eerste wat de politie zal vragen? Ja, allemaal goed en best. U hebt dat van horen zeggen. Maar bent u er ook zelf bij geweest? Bent u een getuige? Hebt u het gezien met eigen ogen? Als dat niet zo is, ja, dan kunt u een verhaal van anderen ophangen. Maar dat is van nul en geenerlei waarde. Getuige zijn betekent iemand wezen die het gezien heeft. En zo zeggen we, heeft de opgestane en verhoogde koning getuigen. Die gaan spreken van wat ze gezien hebben. En wat is de inhoud van hun betoog? Heel eenvoudig. De Heere is waarlijk opgestaan. We hoeven niet de levende bij de doden te zoeken. Dat kan ook niet. Hij leeft. En dat hij de levende is, betekent heel eenvoudig dat hij ook werkt. Naar zijn belofte. Mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. En dat doet hij door de Heilige Geest. Hij heeft beloofd, ik zal u geen wezen laten. Ik zal u niet alleen laten. U zult de kracht des Allerhoogst ontvangen. U zult mijn getuige zijn. U zult spreken van mij. Vanuit de liefde die uit mij voortvloeit, mag je dan gaan spreken. Liefde is ook eerlijk. Want wat Petrus daar zegt, ja, dat is niet mis. Ik haal die woorden even aan. Hè. Petrus zegt, David is gestorven. De troon van David is leeg. Op die lege troon van David is Christus gekomen. Christus, dat is Jezus. De gezalfde, dat is Jezus. De koning, de grote Davidszoon, dat is Jezus, die gij gekruist hebt. En zo eindigt dan de preek van Petrus. Als hij zegt in vers 35, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetpak uw voeten, wordt het door het einde van de preek duidelijk, die vijanden, dat zijn wij. Dat is de bedoeling, dat die Joden en Jodengenoten dat leren, daar op dat tempelplein. Die vijanden, die zijn wij. Die koningsmoordenaars, dat zijn wij. Maar ik ga even verder. Want er is een grote misvatting door te zeggen van ja, dat hebben de Joden dan toch maar gedaan. Maar dan denk ik aan het gedicht van Revius. Als hij denkt aan de doorboorde handen en de doorstoken zijde van de Heer Jezus, dan dicht hij, het zijn de Joden niet, Heer Jezus. En dat gedicht eindigt hij met, ik ben het. Het is al geschied, helaas om mijn zonde. Let erop. Petrus zegt tot die mensen die daar staan, gij wilt niet aanvaarden dat de lege troon van David vervuld is met Jezus van Nazareth die daar tot de koning gezet is. Maar hoe zit dat met ons van nature? We willen ook graag zelf koning zijn. Graag zelf beslissen over ons eigen leven. We maken zelf wel uit wat goed en fout is. Dat is trouwens een van de kenmerken van deze laatste dagen. Dat mensen het goede kwaad gaan heten en het kwade goed. Ik bepaal mijn eigen gang wel. Ik behoor bij mezelf. Ik ben koninkrijk. Ik ben koning op mijn eigen vierkante meter. Niemand heeft wat over mij te zeggen. Zelfbeschikking. Ik sta met mezelf in het middelpunt. Geen God, geen meester, zo werd geroepen tijdens de Franse Revolutie. En dat zit eigenlijk ten diepste bij ons. Daarom die woorden, deze Jezus die gij gekruist hebt, die krijgen diepe betekenis als u bedenkt, ja, hij is daar aan het kruis gehangen. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid, o zalige ruil. Hij is tot een Here en Christus gemaakt. Maar hij, die Here en Christus, is niet alleen koning, is niet alleen profeet, maar is ook hoge priester, die met zijn bloed is ingegaan tot in het binnenste heiligdom. Dat bloed tot reiniging. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Gaan we nu eerst zingen. En wel uit Psalm 25, daarvan het tweede vers. Heere, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is dus het gebed van iemand die bang is om zijn eigen wil te volgen, om zijn eigen weg te gaan, maar die door Gods geest geleid wil worden. Psalm 25, vers 2. Thank you. koning stort uit. De opgestaan en verhoogde koning heeft getuigen. Hij maakt getuigen door zijn Heilige Geest. Hij doet spreken door zijn Heilige Geest. Maar, derde gedachte, de Geest werkt. Wij kunnen de opgestane zaligmaker niet zien. Hij is ten hemel opgevaren en hij zal alzo wederkeren, gelijk de discipelen hem zagen heenvaren. Maar hoe zit het dan persoonlijk? Daar geeft de Heer Jezus zelf onderwijs over. En dan ga ik met u naar het evangelie van Johannes, even kort. De eerste paasdag was Thomas er niet bij. Op de achtste paasdag, een week later, wel. En dan toont de Heer zijn handen, zijn zijde. En Thomas, die kan niet anders dan uitroepen: mijn Heere en mijn God. Even trouwens een opmerking tussen beiden. Soms krijgt u misschien wel eens mensen van het Wachttorengenootschap, de zogenaamde Jehovah's getuigen, aan de deur. En die ontkennen dat de Heere Jezus God is. Nou, kijk nu eens wat Thomas uitroept: mijn Heere en mijn God. En zo is dat door Johannes opgetekend. Dat is een van de bewijzen dat de Heer Jezus waarachtig God is. Maar goed, dat noem ik even tussen beiden. Wat vervolgens door de Heer Jezus gezegd wordt, is dit, omdat gij dit gezien hebt, omdat ge mijn handen en mijn zijde gezien hebt. Daarom heb je geloofd. Zalig zij die niet zullen gezien en nochtans geloofd hebben. Zalig zij die niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Als ziende de onziendelijke. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat hij de ogen opent voor de opgestane zaligmaker die met doorboorde zegenende handen ten hemel is opgevaren. Hoe ga ik hem zien? Nou, met die doorboorde handen doorstoken zijde. Maar waarom dan? Omdat de Heilige Geest mij ook steeds weer opnieuw laat zien mijn zonde, mijn schuld. Me steeds doet belijden: Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij, zoals David zegt in Psalm 51. Mij steeds doet vragen: verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade. Dat is geen voorwaarde, dat is de weg waarin de Heere werkt, opdat we hem steeds benodigen. Zoals de Heere Jezus zelf ook zegt: de gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Dat betekent jong en oud. Dat de Heere niet wil dat we ons opknappen. Maar dat we komen zoals we zijn, moede, arm, ellendig, naakt, met niet anders dan schuld, in het belijden: ik kan voor u niet bestaan. In het uitroepen: o God, wees mij zondaar, wees mij schuldenaar, genadig. Dat is hoe de Heilige Geest werkt. Steeds plaats maakt voor Christus. De Heilige Geest, met eerbied gezegd, stelt zichzelf niet in het middelpunt. Maar als er door de Heere gezegd wordt: hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen, dan begrijpt u ook dat die Heilige Geest ervoor zorgt dat de Heer Jezus de eer krijgt. Ja, dat God drie-enig eeuwig eer mag ontvangen. Maar die Heilige Geest doet ook trekken. Trekken naar zijn komst. Naar zijn toekomst. Want die Heilige Geest die bepaalt dan niet alleen bij onze zonde en schuld, maar die bepaalt ons ook daarbij dat hij wederkomt om de aarde te richten, zoals we dat net gelezen hebben. Maar die doet ook verlangen dat dat koninkrijk dan in Christus ten volle zal blijken. En wat wil een rechte onderdaan van de koning liever dan dicht bij de koning wezen? Dat is wat die Heilige Geest werkt. Die gaat niet aan de schuld voorbij. Dat zien we ook in het verdere van dit hoofdstuk. Ik ga er nou niet over spreken. Maar je ziet wel dat als Petrus die mannen daar schuldig stelt, dan denk je natuurlijk van ja, dan zegt Petrus nogal wat. Dat hij dat durft. Want de Heer Jezus is toch net buiten Jeruzalem gekruisigd. En dat is nog niet eens zo lang geleden, dat is maar 253 dagen geleden. En toch durft hij zo vrijmoedig te spreken. Is dat diezelfde Petrus die geschrokken was toen hij op zijn dialect herkend werd door een dienstmaagd? Ja, dat is diezelfde Petrus. Heeft hij de vrijmoedigheid van zichzelf? Nee, die heeft hij ontvangen door de Heere, door zijn Heilige Geest. En dan ziet hij geen gevaar meer. Hij mag weten, God is aan zijn zijde en ondersteunt hem. En die prediking, die heeft effect. Omdat Petrus zo goed kan preken? Nee, omdat de Heere ervoor zorgt dat die woorden naar binnen slaan. En dat ze gaan uitroepen, wat zullen we doen aan de broeders? Er moest een oplossing komen. En die oplossing wijst Petrus dan ook aan. Die zegt niet, voor koningsmoordenaren is geen genade. Dat zegt hij niet. Er is wel genade, juist in hem die dood is geweest. En leeft tot in eeuwigheid. En geliefde, ook al kunnen we de Heer Jezus met het oog niet zien. Met het geestesoog zien we hem wel. Als koning die heerst tot in eeuwigheid. Zie ik hem met doorboorde handen, doorstoken zijde. Maar zie ik hem ook als het ware in de prediking. Met een gezicht met eerbied gezegd, waarin verlangen spreekt. Waarin hij zegt, ik heb geen lust in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Dan zie ik daar de Heere Jezus. Die zegt, vermoeide, belaste, alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Vervolgens, hoe kun je nou weten dat die Heilige Geest in je werkt? Ik had daar beloofd, daarnet beloofd, enkele punten op te noemen. En hoe kan dat beter dan vanuit het woord des Heren. En ik blader even verder naar de zendbrief van de apostel Paulus aan de Galaten. Er was heel wat aan de hand. Net zoals bij de Efeziërs waren er bij de Galaten ook allerlei zorgen. En dan zegt de apostel Paulus, er is een groot onderscheid tussen wat het vlees wil, wat ons eigen bestaan wil, en wat de Heere wil. Hij zegt, let op, de werken des vleeses, Galaten 5 vers 19, de werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Misschien dat u zegt, ja, maar als ik dat zo lees, wie kan dan zalig worden? Ja, dat zullen die mensen daar op de Pinksterdag ook gedacht hebben. Wie kan dan zalig worden? Maar Petrus wijst van zich af naar omhoog. Naar Christus Jezus, die volkomen borg en zalig maken. Ja, maar hoe weet ik nu dat ik hem echt mag kennen door het geloof? Nu zegt de apostel Paulus in vers 22 en verder. Dat merk je aan de vrucht des geestes. Let op, in vers 19 wordt gesproken over verschillende dingen. De werken, meervoud des vleeses. Maar hier in vers 22 heeft hij het over één vrucht. De vrucht des geestes is, en dat betekent dus, al die dingen die daar genoemd worden, die komen openbaar in het leven door de geest geleid. Liefde. Blijdschap. Vrede. Langmoedigheid. Goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanig is de wet niet, maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. We hebben de leiding des geestes nodig en daarom zegt de apostel, indien wij door de geest leven, als het zo is dat je door de Heilige Geest leeft, door die geest die werkt, wijk dan ook niet af. Zo laat ons ook door de geest wandelen. Daarom hebben we net gezongen op Psalm 25 vers 2, Heer, hij maakt me bewegen door uw woord en geest bekend. Is het zo eenvoudig? Weet u wat het moeilijk maakt? Dat wij vaak met onze ja-maars komen. Ja, maar eerst dit, of ja, maar eerst dat. Nee, het kenmerk is juist, vragen, Heere, ik kan mezelf niet leiden, wil gij me leiden? En zo bij aanvang en bij de verdere voortgang, heeft de Heer een afhankelijk, aanhankelijk volk. Een arm en ellendig volk, dat op de naam des Heeren zal betrouwen. Dat is ook een kenmerk van het werk van die geest. Dat hij je arm en ellendig maakt en je kunt zeggen met de dichter, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Zult u niet wanhopen aan de liefde Gods in Christus door de geest? Als je eigen zonde ziet, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, wat komt er van terecht? Nou, het is niks, het zal niks worden ook. We blijven zondaren tot de laatste snik. Maar zondaren, albedervers, wederhorigen, zijn welkom bij de Heer Jezus. Hij roept het ons ook vandaag toe. Dat er bij hem geen grimmigheid is. Dat er bij hem een volkomen verlossing is. Voor uitgewerkte zondaren is daar die uitgewerkte zaligheid in Christus. En dat is ten diepste de verkondiging van Petrus. Een eerlijke verkondiging. Een schuldigstellende verkondiging. Een bevrijdende verkondiging in Christus. Er werden die dag toegebracht omtrent 3000 zielen. Een grote misvatting is dat we denken Pinksteren is uitsluitend een eenmalig soort heilsfeit. Dat is een misvatting. Pinksteren wordt als het ware herhaald als het gaat om de uitstorting van de Heilige Geest. Kijk maar bijvoorbeeld wat er in Handelingen 10 staat, dat de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort wordt. En dat is echt toch een paar dagen later. En die geest werkt nog steeds. En we mogen ook bidden, vragen, ook vandaag de dag 2026, om de uitstorting van de Heilige Geest. Mogen we bidden, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Nee, Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, is niet iets eenmaligs. De Heer werkt nog steeds door zijn Heilige Geest. Bekwaamt nog steeds mannen om uit te zenden in de wijngaard. Maar geeft ook, misschien wel aan de eenvoudigste jongen of meisje, een mond om goed te spreken van de Heer, goed te spreken van zijn dienst. Behoort u daar ook toe? Is u niets liever dan goed te spreken van die vorst der aarde die alle hulde waardig is? Het gaat niet om een uitgebreid verhaal. Maar wat gaat er van u, van jou, van mij uit? Kunnen ze iets zien in ons leven van wat de apostel zegt, de liefde van Christus? De liefde die haar oorsprong heeft in Christus en waarin Christus geëerd wordt. De liefde van Christus dringt ons. Nu, geliefde, ik hoop dat dat in ons leven de vrucht mag zijn van de werking van de Heilige Geest. Waardoor we gaan zoeken niet wat beneden is. Maar hij zal het uit mijne nemen en u verkondigen. Die niet doet zoeken wat beneden is, maar wat boven is. Waar Christus is. En zal wederkomen om te oordelen de leven en de doden. Een aangrijpend moment. Maar een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo zij uw naam gedankt. dat we hier mochten zijn in uw huis. Dat we mochten horen van Christus Jezus, die zijn geest zendt. De geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, die in al de waarheid leidt. En die u, o God, drieënig verheerlijkt. Wij kunnen dat met onze gedachten niet, als het ware, bij elkaar krijgen. Maar bewaar ons ervoor dat we dingen proberen te begrijpen. En leer ons te aanbidden. Leer ons verwondering. Leer ons maar groot te denken van u en klein van onszelf. Door ons zien dat gij komt met uw goede boodschap, met uw evangelie. Opdat er uiteindelijk een schare zal zijn die niemand tellen kan, zal wezen. Eén kudde en één herder. Heere, wil met ons gaan in het verder van deze dag. Lijkt volgende week de gemeente ook weer samen. Bewaar nog over de wegen. En hoor nog uit genade alleen om Jezus willen. Amen. Zondag 31 mei gaat 's ochtends om 10 uur en 's avonds om 7 uur dominee Visser uit Hardingsveld Giessendam voor. Dus dat is bij leven en welzijn. Ik herinner u nog aan de collecte bij de uitgangen. Collecte die u over kunt maken ook op de rekening van de kerkvoogdij. We gaan nu tenslotte zingen op Psalm 51, 2 versen. Het eerste en ook het 6e vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En het 6e, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, de verzen 1 en 6 zijn onze slotzang. ontvangt de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heren Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.